Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Na afloop van de middagdienst is er een preekbespreking met de jongeren van 16 jaar en ouder hier in de Griffemeerde Kerk in Renswoude. Verwachte einde van de preekbespreking is 7:45. Je bent van harte welkom. Donderdag 16 oktober is er een bijbellezing in de Griffemeerde Kerk, aanvang 7:45. Collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kassen en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Ontmoeting. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 33 en daarvan vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan de hoogbevel van s Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En wat er verder volgt in Psalm 33 vers 5 en 8. Thank you. stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet, na de lezing van de wet des Heren en als inleiding op de lezing daarna, zingen wij vers 2 van de berijmde 10 geboden. En de tweede schriftlezing van morgen is 1 Samuel 5. Dus na de lezing van Gods wet zingen wij vers 2 van de berijmde 10 geboden. En wij vervolgen de schriftlezing bij 1 Samuel 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus, vat Gods wet al dus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Samuel 5 vanaf vers 1. De Filistijnen nu namen de ark van God en zij brachten ze van Eben-Haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark van God en zij brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des andere daags vroeg opstonden, zie, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. En zij namen Dagon en zetten hem terug op zijn plaats. Toen zij nu des andere daags des morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heere. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen van zijn handen afgehouwen aan de dorpel. Alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Daarom treden de priesters van Dagon en alle die in het huis van Dagon komen niet op de dorpel van Dagon te Asdod tot op deze dag. Doch de hand van de Heere was zwaar over die van Asdod en verwoestte hen. En hij sloeg hen met spenen Asdod en haar landpalen. Toen nu de mannen te Asdod zagen dat het al zo toeging, zo zeiden zij dat de ark van de God van Israël bij ons niet blijft, want zijn hand is hard over ons en over Dagon onze God. Daarom zonden zij heen en verzamelden tot zich al de vorsten van de Filistijnen en zij zeiden, wat zullen wij met de ark van de God van Israël doen? En die zeiden dat de ark van de God van Israël rondom Gat gaat. Alzo droegen zij de ark van God, de God van Israël rondom. En het geschiedde nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand van de Heere tegen die stad met een zeer grote kwelling. Want hij sloeg de lieden van die stad van de kleinste tot de grootste en zij hadden spenen in de verborgen plaats. Toen zonden zij de ark van God naar Ekron. Maar het geschiedde, als de ark van God te Ekron kwam, zo riep het die van Ekron zeggende, zij hebben de ark van de God van Israël tot mij rondom gebracht, om mij en mijn volk te doden. En zij zonden heen, vergaderden al de vorsten van de Filistijnen en zeiden, zend de ark van de God van Israël heen, dat zij terugkeren tot haar plaats, opdat zij mij en mijn volk niet doden. Want er was een dodelijke kwelling in de ganse stad, en de hand van God was er zeer zwaar. De mensen die niet stierven, werden geslagen met spenen, zodat het geschrei van de stad opklom naar de hemel. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij stellen ons in het gebed, gemeente, voor Gods aangezicht om de Heere te bidden, om zijn zegen over ons samen zijn rondom de schrift. Tevens doen we ook voorbeden voor zuster van Ommeren Waaienberg van de Kamillenlaan 14 in Scherpenzeel, die morgen een buikwandoperatie zal moeten ondergaan. Laten wij samen bidden. Te midden, Heere, van het vallende blad, roept u ons als stervende mensen bijeen rondom het eeuwig blijvend woord van u. En als genade, dat u een plaats geeft midden in deze wereld, waar mensen die de rug naar u toe hebben gekeerd, door u worden bijeengebracht en bijeen worden geroepen, opdat we ons zouden omkeren tot u. En Heere, u weet ook wie u dan hier brengt, of wie u brengt onder het woord, nu of op een later moment verbonden met deze dienst. U gaat er niet vanuit, Heere, dat wij vanuit onszelf u zoeken. Integendeel, het oordeel dat u over ons leven velt, is klip en klaar. U zegt over ons dat er niemand is die God zoekt. Maar u zoekt ons wel. En we bidden u daarom, Heere, als u ons al brengt op deze plaats, die in de loop van de geschiedenis zo vaak wordt aangeduid als de werkvloer van de Heilige Geest, wilt u dan ook vervullen wat u voornemens bent met zondaren, persoonlijk ook in ons hart en leven, namelijk het machtige wonder van bekering. Voor het eerst maar ook weer bij vernieuwing, dat u ons om doet keren, opdat we in het aangezicht van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, u in uw heerlijkheid mogen aanschouwen en in kinderlijke vrees ook leren aanbidden. Heere, neem daarvoor ook reden uit uzelf. En wees met innerlijke ontferming over een ieder van ons bewogen. Zie ons aan, Heere, niet zoals wij onszelf aanzien, maar zie ons aan zoals u ons aanziet. En wees daarom ook met innerlijke ontferming over ons bewogen. Werk met kracht door in het midden van de gemeente. Gedenk hen, Heere, die thuis zijn gebleven vanwege ziekte, of de oppas of om een andere reden. Uw oog gaat over het geheel van de gemeente. En wilt u uw oog op een ieder van ons ook persoonlijk vestigen. We dragen hen op die in deze morgen moeten werken in de zorg of bij justitie. Wilt u met hen zijn, ook in hun omstandigheden en nabij zijn. Geef kracht en wijsheid. Zegent u, Heere, hen op de plaats waar u hen in het midden van de samenleving hebt gesteld. Gedenk alle gemeenten die samenkomen op deze dag rondom uw woord. Gedenk dienaren van het woord die voorgaan. Ouderlingen die ervoor worden geplaatst om een dienst te leiden. Zegent u het lezen van uw woord, de verkondiging daaruit. Stel het tot rijke zegen in het midden van de samenleving. En ga zo met kracht ook door in onze Nederlandse samenleving tot eer en roem van uw genade. Maar ook tot een heerlijk getuigenis in deze donkere wereld. We bidden u, Heere, voor ons als gemeente, dat u met ons zijn. Wees met hen die gebukt gaan onder zorg, verdriet en moeite. We noemen heel in het bijzonder ook de weduwe en de weduwnaren. Kinderen die een of beide ouders op jonge leeftijd moesten verliezen. Kinderen die opgroeien in een gezin waar ze omringd worden met liefde en geborgenheid. En daarom zo vaak ook hun eigen vader of moeder missen. Soms ook missen in die zin dat ze hen niet eens kennen. Bid u, Heere, voor hen die worstelen met gebroken verhoudingen en situaties, binnen het huwelijk of daarbuiten. Gedenk ouders die één of meerdere kinderen moesten terugleggen in uw hand, dat u met hen zijn, Heer, in het verdriet dat ze in stilte met zich meedragen, spreidt uw vleugelen genadiglijk over hen uit. Gedenk hen die worstelen met psychische zorg, moeite, eenzaamheid, onbegrip. Sla in uw gunst, uw genade, in uw oog in genade op en neer. Spreid de vleugelen van uw barmhartigheid over hen uit, opdat ze in de geborgenheid van uw nabijheid zich veilig mogen weten, maar in het bijzonder ook de rust mogen ontvangen, om hun weg, die voor hen ook zo vaak onbegrepen is, toe te vertrouwen aan de handen van u. Bid u, Heere, voor zuster van Ommeren, wilt u ook met haar zijn, geef dat ze morgen geopereerd kan worden, dat de operatie doorgaat. Zegent u de handen van de arts, bewaar tijdens en na de operatie voor complicaties. Geef dat ze krachten terug mag ontvangen uit uw hand om te kunnen herstellen, om zo ook haar plaats als moeder in het gezin met jonge kinderen in te kunnen nemen. Gedenk haar samen met haar man en het gezin, wees gij hen genadiglijk nabij. We leggen deze dienst in uw hand, Heere, er is van ons helemaal niets bij. Het woord niet, de gemeente niet, de ambten niet, ons leven uiteindelijk ook niet. Doe met ons wat u behaagt. En als we dat aan u vragen, Heere, dan is dat met het leggen van onze lege handen op het woord van u. U zegt het zelf dat u geen behagen schept in de dood van de goddeloos, maar daarin dat een ieder die door u gebracht wordt onder uw woord, uw stem zal horen en zal leven. Verheerlijk zo uzelf en vervul uw belofte in ons midden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen gemeenten als inleiding op de verkondiging van Gods woord, Psalm 78 en daarvan vers 31 en vers 33, Psalm 78, vers 31 en 33, tijdens het voorspel vindt de dienst ter offerande plaats. zingen na het amen van de prediking Psalm 68 vers 1. Psalm 68 vers 1 na het amen van de prediking. Voor de gasten in ons midden, we zijn op dit moment als gemeente de ark van God aan het volgen vanuit het Bijbelboek Samuel. Het zijn de enige hoofdstukken in het Oude Testament, 1 Samuel 3 tot en met 1 Samuel 6, waar de ark een centrale plaats inneemt. En we zijn vanmorgen aangekomen bij 1 Samuel 5. Het uitgangspunt voor de prediking is zijn de eerste drie versen. Ik lees die versen met u. 1 Samuel 5, vers 1 tot en met 3. De Filistijnen nu namen de ark van God en zij brachten ze van Eben Haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark van God en zij brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des andere daags vroeg opstonden, zie zoals Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. En zij namen Dagon en zetten hem terug op zijn plaats. Het thema waaronder dit hoofdstuk 1 Samuel 5 wordt verkondigd is God in ballingschap. God is in ballingschap. Let dan allereerst hoe hij geplaatst wordt naast Dagon. Hoe hij zich verheft boven Dagon. En hoe hij triomfeert over Dagon. Dus hoe hij geplaatst wordt naast Dagon. Hoe hij zich verheft boven Dagon. En hoe hij triomfeert over Dagon. De eer is weg. Dat waren de laatste woorden van de vrouw van Pineas. Die stierf in haar kraambed. Het noemen van het zoontje dat net was geboren was met de naam Ichabod omschreef ze op dat moment ook haar geestelijke situatie. De eer is weg, de heerlijkheid, Gods heerlijkheid. En daarmee verwezen naar de ark van God die weg was gevoerd. Zo zei ze dat zelf in de slotversen van het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 4 vers 21 en 22. De eer is weggevoerd uit Israël, zei ze. Omdat de ark van God gevankelijk, en dat betekent in ballingschap, weggevoerd was. En om haar schoonsvaders en haar mans wil. En ze zeiden opnieuw, de eer, de heerlijkheid is in ballingschap weggevoerd uit Israël. Want de ark van God is genomen. Wel, daarmee is er geen woord te veel gezegd door deze stervende vrouw. En het greep ons vorige week zondagmorgen ook aan. Toen we haar zo zagen en ook hoorden in die laatste momenten van haar leven. Aan de ene kant klonk daarin de wanhoop door. Wat blijft er dan nog over van Israël? En tegelijkertijd zagen in dat woord ballingschap ook de hoop gloren. Omdat niet Israël naar recht in ballingschap was weggevoerd, maar in de plaats van het volk Israël de ark van God. Plaats en het symbool van Gods genadig handelen door God zelf in ballingschap was gevoerd. En zo treffen we de ark ook aan in de handen van de Filistijnen. De Bijbelschrijver benadrukt het heel sterk in de eerste versen van hoofdstuk 5 dat de Filistijnen, vers 1 en 2, de ark van God namen, brachten. En het wordt nog een keer herhaald in vers 2, ze namen de ark van God. En ze brachten de ark van God. En voor ons als gemeente moeten die woorden die de Bijbelschrijver hier tot twee keer toe herhaalt, namen, brachten en dan weer opnieuw namen, brachten, een herinnering roepen. Ze komen ons niet vreemd als het goed is en ze komen ons niet voor het eerst voor. Immers kort geleden werd de ark van God toch ook genomen en gebracht. Toen niet door de Filistijnen onbesneden heidenen, maar door het verbondsvolk zelf, door Israël. Ze namen de ark, zo hoorden we in hoofdstuk 3 en 4. En ze brachten de ark van God. Ze namen de ark in Silo. En ze brachten de ark van God in het leger van Israël. Als laatste redmiddel. Als geheime strijdwapen in de oorlog die was losgebarsten tussen Israël aan de ene kant en de Filistijnen aan de andere kant. En de Filistijnen hoorden wat dat teweegbracht onder het leger van Israël. Een geweldige juich barstte los. De aarde dreunde, schudde, trilde van het gejuich van die mannen die de ark van God met ontzag en met grote verwachting binnenhaalden. Ze namen de ark en ze brachten de ark van God op het slagveld. En we zeiden toen tegen elkaar, alsof God zich zo en daarvoor laat lenen. Je pakt hem op, je neemt hem mee en je zet hem op de plaats waar het jou belieft. Niet zonder reden herhaalt de Bijbelschrijver in ons hoofdstuk van vanmorgen, hoofdstuk 5, diezelfde woorden. Ze namen de ark en ze brachten de ark in de tempel vandaag. Duidelijk te maken dat er in de achterliggende jaren elk verschil tussen de Filistijnen, die onbesneden aan de ene kant, en Israël, het volk van Gods verbond, het volk dat door de Heere naar zijn naam is genoemd, aan de andere kant, is uitgewist. Zoals heidenen omgaan met hun goden, ze nemen een god, ze pakken hem op, ze dragen hem en ze zetten hem op de plaats waar het hun ook belieft. Zo ging Israël in de loop van de jaren die achter het volk liggen om met de God van hemel en aarde. Ze namen hem op, ze pakten hem en ze zetten hem neer. De Filistijnen brengen de ark niet op het slagveld, ze zetten hem ook niet op een marktplaats, maar ze brengen de ark in de tempel van Dagon. En nu moeten we even goed lezen wat er staat, gemeente, omdat de vertalingen op deze plaats versluierend zijn. Ik wil het met u letterlijk vertalen. Staat in vers 2, de Filistijnen namen de ark van God, en ze brachten die in het huis, dus in de tempel van Dagon, en ze stelden hem naast Dagon. En dat is merkwaardig. Merkwaardig waarom? Wel, hoe gaan normaal gesproken volkeren om met de goden van andere volken die door hen zijn overwonnen? Want we zitten hier midden in de wereld van de heidenen. Een wereld van veel godendom. Eén God aan de top, aan het hoofd. En onder die grote oppergod allerlei andere goden verspreid her en der door het land. Een God voor het water. God voor het land. God voor de vee. God voor het gezin, allerlei andere goden, maar boven al die verschillende goden staat één oppergod. En in het volk van de Filistijnen is de oppergod Dagon. Wat is dat voor een god? Wel, vaak wordt Dagon afgebeeld als half vis, half mens. Onderkant is dan de vorm van een vis, een lange staart. Bovenkant is dan het bovenlichaam van een mens. Het idee daarachter is dat dit de god van de Filistijnen is, die van oorsprong een zeevolk zijn. Overgevaren over de Middellandse Zee via Kreta, aangekomen aan de kust van Kanaan. Ze hebben zich daar dan gevestigd en hun goden meegenomen en voor de belangrijkste god, de oppergod van de Filistijnen, dit beeld opgericht. Eerlijk gezegd weten we niet hoe het beeld van Dagon toen, in die tijd, eruit zag. Wat we wel weten is dat deze god niet alleen een god is van de Filistijnen, maar verspreid over het hele oude nabije oosten tot in de tijd van het Nieuwe Testament toe, onder verschillende volkeren werd aanbeden. Het was, om het zomaar even te zeggen, een van de goden met de oudste papieren. Sinds mensenheugenis in deze tijd werd Dagon al gediend. En het was ook een god die het langst kon uithouden in die hele cultuur van de Middellandse Zee. Een machtige god dus. Een god die door vele mensen aanbeden werd. Een god met status, met eer, met aanzien. Het is dus niet de eerste, de beste Dagon onder de goden in deze wereld waar de ark van God wordt neergezet. En als dan zo bijvoorbeeld een Filistijns volk een ander volk had overwonnen, dan werden de goden van, nou denk aan de Moabieten, meegenomen, geroofd. En die werden tegenover het beeld van Dagon geplaatst. Die goden aan Dagon te presenteren. Dagon te danken voor zijn overwinning over de goden van de vijanden. En als die goden daar dan een tijdje stonden, dan werden ze vervolgens weggebracht. En in een voorraadkamer opgesloten. Want deze goden deden er niet meer toe. Er was één uitzondering. Namelijk wanneer je de god van jouw vijand zo belangrijk vond, dat je het ook aan hem te danken had. Dat hij zijn volk had verlaten en aan jou de overwinning had geschonken. In dat geval zette jij die god naast jouw god en boog je voor beiden neer. Nou, dat gebeurt dus hier. Ze brengen de ark van God in de tempel van Dagon. Ze zetten hem niet tegenover het beeld van Dagon, om hem daar voor een aantal dagen te laten staan, als een soort buit, door Dagon aan hun geschonken. En dan na verloop van tijd die ark weer op te nemen en ergens op te bergen in een van de bijzalen van de tempel van Dagon. Nee, hij krijgt de ereplaats naast Dagon. Zodat wanneer de offers gebracht worden aan Dagon, er ook geofferd wordt aan de ark, de God van Israël. En wanneer de priesters van Dagon knielen voor Dagon, er tegelijkertijd ook geknield wordt voor de God van Israël. Aan deze God. De God die de Egyptenaren versloeg, zo zagen we vorige week. Dat klonk door in dat leger van die Filistijnen toen ze zeiden, wee ons, dit is de God van Israël die het leger van Egypte verslagen heeft. Wee ons, laten we met de moed der wanhoop gaan vechten. Wel aan deze God die het machtige leger van de Egyptenaren verslagen heeft. Aan deze God die het onoverwinbare leger van Israël aan ons heeft gegeven. Aan deze God hebben we de overwinning te danken. Zo gezegd, zo gedaan. Dagon wordt opgepakt. God wordt opgepakt. De ark wordt neergezet naast Dagon op een verhoging. De goden staan altijd hoger dan wij mensen. Wat een ontzag, hè? Wat een ontzag hebben deze heidenen voor de ark. En wat een eer brengen ze aan de ark. En wat een verwachting hebben ze van de ark. En wat een hoop hebben ze op de ark gevestigd. Vanaf nu behoort de God van Israël bij ons. En wat een verschil met de praktijken van Hofni en Pinias en hun collega's in de tabernakel te Silo. En wat een verschil met wat daar plaatsvond, 's nachts in die tabernakel, de tempel van God, Silo. En wat een verschil met de manier waarop Israël omging. Met de ark van God. Hoe zou het eigenlijk in Israël zijn op dit moment? Als wij de ark van de Heere even naast Dagon laten staan in de tempel van de Filistijnen. En we even heel stilletjes de grens van de Filistijnen en Israël passeren om te kijken hoe het onder het volk zal zijn. Ontmoeten we dan een ontreddend volk? Ontmoeten we dan een volk die een boetedag afkondigt, de stammen van Israël oproept om zich te verenigen op die plaats waar de ark heeft gestaan, te Silo, dat heiligdom is nu leeg, maar dat is toch ook een reden om een biddag uit te roepen, om je voor God te verootmoedigen, die eer is toch weg, ontmoeten we dan een volk dat roept tot God. En wanneer we daar binnenkomen in het land Israël, zijn de laatste doden net begraven. Waaronder de vrouw van Pinehas. En gaat het leven gewoon verder. Hoe ik dat weet, wil ik even een sprong naar voren. Als wij straks Deo Volente zullen zien wat er gebeurt als de ark van God terug wordt gebracht door de hand van de Heere zelf. Die ark binnenkomt in het grensgebied van Israël, dan zijn daar de mensen op het land aan het werk. Ze zaaien, ze maaien, ze oogst, ze doen hun ding. De ark is weg, maar niemand mist God. Mag ik die vraag gewoon eens bij je neerleggen? Op wie lijk jij nou? In de achterliggende week deed je je ding. Je was druk met je werk. Dagelijks beslommeringen. Ze zegen dat je vanmorgen in de kerk bent. Meeluistert. Maar als we even terugkijken op die week die achter je ligt. We doen heel voorzichtig de deur van de binnen. Ik wou zeggen gemeente binnenkamer. Maar ik ben bang dat verschillende onder ons geen binnenkamer hebben. Geen gebedsleven kennen. Niet verlegen zijn geraakt om de Heere. Niet gebroken zijn zoals die vrouw van Pinehas. En die vorige week zondagmorgen zo indringend naar ons toe kwam. Je heerlijkheid is weg. Je zat in de kerk, je hoorde het. Deed misschien wat met je. Maar maandagmorgen brak aan, je wekker ging. En ging je weer. Meegezogen door de jacht van het leven. Heb je dan wat druk? Maar soms is het ook wel makkelijk om dat te zeggen, hè? Ben erg druk. Het is net wie je mist. Je werk. Of God. Je bezigheden. Of de heerlijkheid van God. In Israël gaat het leven gewoon door. God is er niet. Hij wordt ook niet gemist. Ziet u dat verschil? De ark naast Dagon in de tempel tegenover de lege tabernakel in Silo. De priesters in de tempel van Dagon die met alle eerbied en ontzag de ark bejegenen. En waar zijn de priesters in Silo? Waar zijn begraven? En de rest zijn er niet meer. Daar staat de ark. Naast Dagon. Mist Israël God? Nee. Kan Israël zomaar verder leven zonder God? Ja. Mist u van nature God? Nee. Kan u van nature verder leven zonder God? Ja. Kijk naar de achterliggende week. Hoe moet dat nu verder gemeen? Ziet u alleen al in deze geschiedenis dat er dus echt een wonder van Gods kant moet gebeuren? Er is geen boetedag in Israël. is geen gebed. Het laatste gebed wat we hoorden was het gebed van een stervende vrouw. En toen viel het stil. Als er een verandering plaatsvindt, dan is dat van Gods kant toch? Nee, versta mij vanmorgen goed. Dat is niet om u en mezelf meteen te ontslaan van onze verantwoordelijkheden. Maar om vanmorgen ook oog te krijgen voor het wonder dat zich hier gaat voltrekken in de tempel van Dagon. De plaats waar ik dat wonder niet zou hebben verwacht. Maar God staat op. Letterlijk en figuurlijk, kijkt u maar met me mee. Op het moment dat Dagon daar staat samen met de ark van de Heere. Let u even op die wisseling van naam. Ik kijk even met u naar vers 2. De Filistijnen namen de ark van God. Ze brachten die in het huis van Dagon. En ze stelden ze bij Dagon. Maar als die van Astot des morgens vroeg opstonden, zie zoals Dagon op zijn aangezicht ter aarde. En dan staat er niet voor de ark van God. Maar voor de ark van de Heere. Dat is die bijzondere naam, weet u wel. Heere met 5 hoofdletters. Waarvan ik bijna wekelijks aan mijn catechisanten vraag, wat betekent die naam? En als het goed is, en ik zeg het ook wel eens gekscherend, ik bel je een keer midden in de nacht op met die vraag, wat betekent die naam? En dan, al hoor je die vraag maar half, moet je het kunnen zeggen. Die naam betekent, ik ben erbij. Waar is God bij? Bij dit volk. Israël. Dat hem niet mist. Tot hem niet roept. En verder leeft alsof God er niet meer is. Daar is en wil God bij zijn. Kijk, dat geeft nou verwachting en hoop voor u en mij. Waarom wil God daarbij zijn? Kan hij zonder, ja dat kan hij, kan zonder u en mij verder leven, toch? Hij heeft ons niet nodig. Maar hij wil het niet. Waarom wil hij dat niet? Wel, kijk eens wie er naast hem staat, Dagon, dat prikkelt God in zijn eer. God die het gezegd heeft, zoals we dat vanmorgen ook weer hoorden, ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgevoerde. Staat daar in de tempel van Dagon op een plaats waar hij in zijn eer wordt aangetast en naar beneden wordt gehaald. Maar ik haast me tegelijkertijd te zeggen, gemeente, dan maken we een stap ook naar het tweede punt. Op deze plaats, in deze heidense tempel, naast een heidense God, is de God van Israël in zijn element. Want hier kan God in zichzelf opkomen voor zijn eigen eer, zonder dat hij daar iemand bij nodig heeft. Volgende dag komen de tempeldienaren en de priesters van Dagon al vroeg binnen en ze zien tot hun ontzetting hoe voor de ark Dagon op de grond ligt. Dat moet u ook even letterlijk voorstellen. Ik zei het net tegenover u, die dag daarvoor stonden ze gebroedelijk naast elkaar. Tenminste, dat was de bedoeling van de dienaren van Dagon. Godsbeeld van Dagon en daarnaast de ark. Maar de dag daarna zien ze hoe dat beeld van Dagon dus is opgetild, tegenover de ark is geplaatst en voorover is gelegd. In een houding van aanbidding voor de ark van de God van Israël. Wie heeft Dagon opgepakt? Genomen, neergezet. En wie heeft hem neergelegd? De zichtbare prediking dat de God van de Filistijnen, de belangrijkste God van al die goden die daar in het land van de Filistijnen aanbeden wordt, in aanbidding voor de God van Israël neerlegt en dus in zijn gevolg alle andere afgoden van de Filistijnen meebuigen en knielen voor de ark van de God van Israël. Ze zullen elkaar hebben aangekeken, gemeente, die priesters. Ze zullen in de loop van de dag een onderzoek hebben ingesteld. Is er misschien iemand die heiligschennis heeft gepleegd? Dagon kan niet zomaar gevallen zijn, want dan had hij nooit op die plaats gelegen met zijn gezicht naar de ark toe. Wat is dit voor een vertoning? Maar ze pakken Dagon op. Ze stoffen hem af. Ze zetten hem terug op zijn plek. Ze brengen in de loop van de dag de offers. En aan het einde van de dag, dan kijkt ze de controle nog eens een keer alles heel nauwkeurig na. Dit moet ons niet nog een keer overkomen. En ze gaan terug naar huis. Kijkt u met me mee, ik zit nu in vers 4. De ochtend daarna ligt Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. Maar het hoofd van Dagon in zijn beide handpalmen afgehakt aan de dorpel. Met de dorpel wordt hier bedoeld de verhoging, het podium waarop die beeld, dat beeld staat en nu in dit geval daarnaast de ark. Zoals we dat hier ook hebben, een podium. Tot en met het podium mogen de mensen komen in de tempel van Dagon. Maar Dagon ligt met zijn romp hier zo plat op de grond voor het podium. En alsof iemand die handen niet alleen met geweld heeft afgehakt, maar vervolgens ook die handpalmen en dat hoofd heeft opgepakt. Zo naast elkaar op de rand van het podium voor de ark. Tussen dat rompbeeld en de ark ligt het afgehakte hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen. Dagon is gedood. Niet verbrijzeld. Niet omgevallen en in gruzelementen stuk geslagen op de grond. Nee, vakkundig om het leven gebracht. Alsof er een hemelse krijgsheer in de stilte van die nacht met 3 klappen heeft toegeslagen. Dagon heeft ontkracht en Dagon heeft ontzield. God is opgestaan. Hij heeft die harige schedel geslagen, vermorseld en verbrijzeld. Hij heeft de goden van de heidenen verslagen. Hij onderwerpt de machten van deze aarde, van de lucht en van de hemelen aan zijn voeten en verheft zich triomferend boven hen. Toch, gemeente, is er nog iets anders aan de hand. Want terwijl Dagon daar op de grond ligt, geslagen en geveld, valt ons tegelijkertijd iets op. Nu Dagon daar plat op de grond ligt, wie kan u het volk van Dagon nog beschermen? Wie houdt deze God van Israël zometeen nog tegen? Nu Dagon geen handen en men geen hoofd meer heeft, kan de God van Israël in alle rust zijn gang gaan. Zonder dat hij tegengehouden kan worden door die duistere machten die in het land van de Filistijnen tot en met gisteren daar ook het zeggenschap hadden. God staat op. En hij staat niet zomaar op. Maar wanneer de Heere opstaat tot de strijd en nu ook het volk van de Filistijnen gaat treffen, dan slaat de Heere hen op een hele smadelijke manier. Er staat in onze vertaling dat de Filistijnen geslagen werden met spenen. Als je het letterlijk vertaalt, dan staat ze werden geslagen met aambeien. Die zoveel irritatie en zoveel pijn geven dat het volk niet kan zitten nog kan staan. Dag en nacht worden ze gekweld door die ondraaglijke pijn die de God van Israël, zo zijn ze intussen wel achtergekomen, over hun leven heeft uitgeroepen. Eerst wordt de stad getroffen waar de tempel van Dagon in staat. Vervolgens nemen ze de ark mee naar een andere stad, Gat. En ook daar gebeurt hetzelfde. En als men dan vervolgens besluit om de ark mee te nemen naar de derde stad Ekron, gaan de poorten van die stad dicht. Roepen de mensen van de muren, laat die ark wegblijven. Een totale ontreddering is losgebarst onder de Filistijnen. De Heere slaat. Maar ondertussen, gemeente, valt ons hier in het Oude Testament iets op. Langzaam maar zeker worden hier de contouren zichtbaar die kenmerkend zijn voor Gods handelen in de geschiedenis. Want we zeiden het tegen elkaar, wat gebeurt er in Israël? Wel helemaal niets. Het leven gaat daar gewoon door. De hoop en de verwachting is weggevaagd toen de ark werd weggenomen. En terwijl men in Israël overgaat tot de orde van de dag, is het de God van Israël die achter de schermen op dit moment bezig is om zichzelf te heiligen ten opzichte van de goden van de Filistijnen. Dat onttrekt zich aan het oog van Israël. Maar des te meer voelen de Filistijnen hoe God hen slaat. Hoe hun God verslagen is. De Heere is bezig om zichzelf uit de ballingschap waarin hij zich heeft gebracht te bevrijden door de goden van hem en van Israël te verslaan in het hol van de leeuw. Bij deze geschiedenis moest ik denken, gemeente, aan een moment, eeuwen later ten opzichte van 1 Samuel 5. Dat moment toen aan het einde van de dag, de nacht begon al in te vallen, de discipelen teruggingen naar huis. Alles was voorbij. Ze hadden gezien hoe het lichaam van hun meester genomen werd, weggedragen werd, en in een graf werd gelegd. De levende bij de doden. Door een steen werd voorgerold. En de weg voor de gestorven heiland geblokkeerd werd door mensenhanden. Nu gingen de discipelen terug naar huis. Wij hoopten. Verleden tijd. Dat hij was. Degene die Israël verlossen zou. Maar nu is een hoop begraven in de hof van Jozef van Arimathea. De deuren gaan op slot in Jeruzalem. En luiken dicht uit angst voor de Joden. En als bange musjes zitten Jezus' volgelingen bij elkaar, zonder hoop en totaal ontreddend. Maar wat zij niet zien, is dat achter die steen de levende opstaat om de kop van de dood te vermorselen. En dood, hel en graf aan zijn voeten in aanbidding neer te werpen. Dat wat we hier zien in schaduw in 1 Samuel 5. Hoe de ark als het symbool van Gods genadig verkiezend handelen en liefde ten opzichte van zijn volk Israël. Door de Filistijnen in het hol van de leeuw wordt gebracht naast Dagon. De Heere kan dat niet verdragen. Het prikkelt hem in zijn eer. Het bezoedelt zijn heiligheid. En als het moet, staat God dan zonder zijn volk op tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen sneef. Eigenhandig werpt hij Dagon aan zijn voeten neer. Laat hij de goden van de Filistijnen hem aanbidden. Zoals eeuwen later de grote levensvorst, koning van hemel en aarde, die mag spreken met recht aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Eigenhandig de macht van de hel, van de dood en van het graf verslaat, verbreekt, verbrijzelt en neer laat vallen in aanbidding aan zijn voeten neer. Hij staat op in het hol van de leeuw, in het graf. En had al zijn vijanden verslagen achter zich. Triomferend leven vanuit de eeuwig levende God te verkondigen aan stervende mensen. Hier in deze geschiedenis in 1 Samuel 5 kijken we God in zijn hart. En zien we hoe hij zonder ons, maar wel omwille van ons, zichzelf heiligt, verheerlijkt en opstaat tot de strijd. Het is de Bijbelschrijver, gemeente, die daar ook al de aandacht voor vroeg. Het is voor de laatste keer dat we ook naar dit hoofdstuk kijken. Kijk je maar even met me mee in de eerste vers. Staat de Filistijnen, nu namen de ark van God. En zij brachten ze van Eben Haezer tot Asdod. En eigenlijk moet u nu eventjes struikelen over die naam Eben Haezer. Want dat is een naam die pas later aan een plek wordt gegeven. We zullen dat zien een paar hoofdstuk verder in 1 Samuel 7. Plaats waar Israël het volk van de Filistijnen verslaat en waar Samuel dan die steen opricht. Terwijl hij die steen ook een naam geeft, de naam Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat doet de Bijbelschrijver hier in 1 Samuel 5 vers 1 niet zonder reden. Dat is niet met het oog op de Bijbellezer in de eerste plaats. Welke plaats was dat ook alweer waar de ark van God werd weggevoerd? Wel, een plaats die later genoemd zal worden Eben Haezer. Nee, de Bijbelschrijver als het ware zeggen, let op. Als je het van de kant van het volk bekijkt, dan heeft de Heer tot hiertoe geholpen. Maar de ark is nu weg. De heerlijkheid is weggeroofd. God helpt niet meer. Hij is er niet meer. Hij staat in de tempel van Dagon. En als je even over je schouder kijkt naar zijn volk, dan is er in Israël niemand die nog verlegen is om de hulp van God. Maar, zegt de Bijbelschrijver, daar waar het voor ons stopt, tot hiertoe, stopt het niet voor God. Hij maakt van 1 Samuel 5 tot hiertoe 1 Samuel 7, waar hij aan zijn volk de overwinning geeft. Tot hiertoe. Kijk, en daar kan een ziel die God kwijt is nou moed uitputten. Voor uw gevoel is het tot hiertoe. Is alles verzondigd, toch? Dat God verdwenen is uit je leven, dat ligt toch niet aan hem? En dat je verlegen bent om zijn heerlijkheid, dat is toch ook met schuldbesef? Want het is door mijn zonde, door mijn schuld, dat de heerlijkheid van de Heere weggevoerd is uit mijn leven. En hoe vaak heb je dat gevoel dan nog niet gekregen, ook in je hart, tot hiertoe heeft de Heere geholpen, maar het is nu voorbij. Weg is de eer. Weg is God. Verzondigd door mij. En hoe gemakkelijk kun je dan luisteren naar dat stemmetje, toch? De Heer heeft je tot hiertoe geholpen, maar vanaf dat moment, toen je die zonde weer opnieuw viel, of toen je voor het eerst oog kreeg voor het feit dat je God weggezondigd hebt uit je leven, hoef je het van de kant van de Heer niet meer verwacht. Maar dit is God gemeente hier in 1 Samuel 5, die niet afhankelijk is van ons, maar die eigenhandig opstaat, in zichzelf bewogen is. Die ook niet afhankelijk is van de situatie waarin wij door onze schuld zonder God hebben gebracht, namelijk buiten ons leven. Maar die zich laat leiden door zijn bewogenheid. Kan God zonder dit volk? Kan God zonder een zondaar? Kan God zonder u en mij? Ja. Maar 1 Samuel 5 zegt, hij wil het niet. Hij wil niet zonder dit volk. Hij wil niet zonder een zondaarsvolk. En ik leg het als vraag vanmorgen aan het einde van de preek bij u neer. Zou deze God die nu in zichzelf bewogen is met een verloren zondaar, nu ook verder willen leven zonder u? Kijk eens hoe hij opstaat. En zie eens in de schaduw van dit Oude Testament het handelen van God zoals het in al zijn heerlijkheid zich openbaart. In de zoon van zijn liefde. Daar waar de ark naar verwijst. Als het verzoendeksel. Als plaats waar God op grond van recht zijn genade verheerlijkt voor een schuldig volk. Zie eens op de zoon. Die achter die steen die voor de opening van het graf gelegd werd. Verzegeld werd door zijn vijanden. Bewaakt werd in opdracht van die vijanden. Op staat. De dood in zijn eigen graf verslaat. En daar begraafd. Steen laat wegwentelen door zijn engelen, omdat het hem de eer te na is om met doorboorde handen steen nog aan te raken. Die bedoeld was voor hem om hem binnen te houden, in dat graf te houden. Toen hij naar buiten kwam, als eerste zei hij tegen zijn discipelen, die zeiden en dachten tot hiertoe, tot waartoe? Wel tot Goede Vrijdagavond toe. Toen hij voor onze ogen van het kruis werd afgenomen en gelegd werd in het graf, heeft God in Christus ons geholpen. Maar vanaf die vrijdagavond zitten we in zak en as, zonder God, zonder hoop en zonder verwachting. Hij komt als eerste naar hen. Om te verkondigen vrede. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Dat is ook de bedoeling hier in 1 Samuel 5. Dat als de ark zometeen teruggebracht gaat worden naar het land waar de ark in Gods oog hoort. In de komst van de ark. Een genadig God binnenkomt onder een schuldig volk. En daar mogen we nu vanmorgen onze hoop op stellen, gemeente. Op God die eenzijdig handelt, zonder ons, maar wel met het oog op ons. Laten we onze hoop dan vestigen op hem. Op wie kunnen we anders hopen? En laten we voorzichtig zijn met de woorden die we misschien soms naar ons gevoel voelen bovenkomen. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En nu is het voorbij. Nee, wanneer we zien op Gods handelen daar in de nacht in de tempel van Dagon, dan mag het gebed verlevendigd worden. We mogen het ook aan de Heere vragen. Heere, kom ons te hulp, mijn ziel die u verwijt. Ik haak naar u, o God van alle hoop. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij zien aan wat voor ogen is. Daarom zien we zo weinig van u. Maar wanneer u zichzelf openbaart en laat zien wat u al gedaan heeft voordat we oog kregen voor wie u werkelijk bent, dan blijft alleen maar verwondering over uw eenzijdig handelen over. U openbaart uzelf. U bevestigt niet wat wij denken en voelen van u, vanuit onszelf. Want wij denken en voelen verkeerd. We halen u naar beneden. Maar als u uzelf openbaart, dan overweldigt u ons hart en ons leven. En laat u ons in aanbidding knielen voor wie u bent. We bidden, Heere, geef dat dat ook de vrucht mag zijn van de prediking. Ook in deze ochtend. Zodat we onze hoop alleen op u vestigen. Ons afhankelijk maken van u, die niet afhankelijk bent van ons. En zo met alles wat ons naar ons toekomt, het leven mogen laten liggen daar waar het hoort. En dat is in de handen van u, de drieënige en almachtige God. Zegent u de verkondiging van uw woord. Zegent u deze dag die we uit uw hand mogen ontvangen. Geef dat we in alle opzichten ook daarin uw zegen mogen ondervinden. En schenk alles wat nodig is, ook met het oog op de dienst in deze middag. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 47, vers 4. Psalm 47, vers 4. De prediking van vanmiddag zal gaan over Genesis 34. Dus lees dat hoofdstuk tussen de beide diensten dat vergemakkelijk voor jezelf ook het luisteren vanmiddag. Genesis 34. Ga dan heen, ontvang de zegen van de Heere die in zijn naam op u of jou hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.